Het oorlogsgeweld in Gaza is opnieuw hervat. De onderhandelingen over het voortzetten van het staakt het vuren en het vrijlaten van de gegijzelden zijn daardoor mislukt. Door veel landen worden de aanvallen op Hamas veroordeeld, maar anderen stellen dat Israël geen andere keus heeft. Het gesprek aangaan over Israël wordt steeds moeilijker. Waarom is het zo belangrijk dat we als christenen toch dat gesprek met elkaar blijven voeren? Dat bespreken we met dominee Oscar Lohuis, die een boek schreef over misverstanden over Israël. Oscar, van harte welkom in de uitzending.
Dank je wel.
Ja, het is een heel complex conflict. Het houdt heel veel christenen ook tegen om partij te kiezen tussen Israël en Hamas. Dat is volgens jou een misverstand, dat je geen partij mag kiezen. Leg eens uit.
Ja, er is natuurlijk geen symmetrie tussen wat Israël beoogt en wat Hamas beoogt.
Ja.
Als je kijkt naar de doelstelling van Hamas, is dat luid en duidelijk om Israël van de kaart te vegen, om het land helemaal te vernietigen en om alle Joden te doden. Daar komen ze gewoon voor uit. Dus dat is een genocidale, terroristische organisatie wat door de leiders van Israël pure evil wordt genoemd, gewoon puur kwaad.
Ja, en dat,
kan ik heel goed volgen. En wat het Israëlische leger doet, is natuurlijk van een totaal andere orde. Ze willen niet heel Gaza als Palestijnse gebied van de kaart vegen. En ze willen zeker niet alle Gazanen doden. Maar ze zeggen wel van deze organisatie die deze intenties heeft naar ons toe en bovendien de Gazanen zelf gigantisch onderdrukt, deze organisatie moet gewoon weg. Dus om dat symmetrisch naast elkaar te zetten, dat deugt
niet.
Helemaal niet, als je mij vraagt.
Nou ja, goed, alsnog blijft Israël een beetje een moeilijk onderwerp, ook in de kerken. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan eerst kort kijken naar het nieuws, want de afgelopen dagen is er ook weer veel gebeurd. Bijvoorbeeld in de nacht van maandag op dinsdag, toen is Israël weer begonnen met bombardementen op Gaza. Israëlische troepen die zijn inmiddels ook in Gaza begonnen aan een grondoffensief. Wat was de aanleiding daarvoor?
De aanleiding is dat Hamas weigert om de gijzelaars los te laten.
Mm-hmm.
Dat Israël dat wel duidelijk heeft gesteld dat dat gewoon moet gebeuren. Dat ze niet langer dulden dat deze terreur voortduurt.
Ja.
Er is gesproken over een continuering van de eerste fase, of een verlenging van de eerste fase van 50 dagen, geloof ik. En Hamas heeft daar gewoon A gezegd en B gedaan en gewoon niet bereid geweest om daarin mee te gaan.
Ja, daar kom ik zo meteen nog even kort op terug. Maar die aanvallen die zijn dus vooraf gegaan door onderhandelingen die eigenlijk mislukt waren tussen Israël en Hamas. Hamas die zei van wij willen geen verdere gijzelaars vrij laten. Israël die zei van nou wij willen ons leger niet terugtrekken uit Gaza. Het zijn beide afspraken die wel hoorden bij die tweede fase van het staakt het vuren. Want daar zou Israël zich wel terugtrekken, zou Hamas ook gijzelaars gaan vrijlaten. Maar daar is het dus niet van gekomen uiteindelijk. Hoe komt het eigenlijk dat ze dan gaandeweg het proces van gedachten veranderen?
Je bedoelt dat Israël van gedachten is veranderd?
Ja.
Ja, ik geloof dat Trump ook heeft gezegd dat ze geduld op is met Hamas.
Hmm.
Kijk, ik weet niet alle details van wat er de afgelopen weken betreffende die continuering van de ceasefire, de wapenstilstand overeenkomst is besproken. Maar wat ik wel heb begrepen is dat er eindeloos geprobeerd is om inderdaad te komen tot nieuwe overeenkomsten.
Yeah.
Maar dat zowel Israël als Amerika gewoon zeggen van ja, Hamas die werkt gewoon niet mee en die komt niet mee. En ze zeggen nu gewoon van ja, wij gaan nu verder, want we kunnen dit niet langer dulden.
Ja, maar ze wijzen ook naar elkaar. Je noemde net ook al dat nieuwe voorstel wat in overleg met de Verenigde Staten was voorgesteld. Een verlenging van 50 dagen van het staakt het vuren. Meerdere gegijzelden die zouden vrijkomen, zowel levende als dode gegijzelden. Hamas die wees het voorstel af. Israël hervat de oorlog. Kan je eigenlijk eenduidig een schuldige aanwijzen? Want zowel Hamas als Israël wijzen naar elkaar als jullie hebben het gedaan.
Ja, nou ja, in mijn optiek is Israël een veel betrouwbaardere onderhandelingspartner dan Hamas. Ik heb absoluut geen vertrouwen in Hamas en in wat er gezegd wordt als je kijkt naar wat voor soort organisatie dit is. En ik begrijp ook wel dat Israël weer aanvalt nu.
Ja.
Want ik heb ook bijvoorbeeld gelezen dat Hamas alweer plannen klaar had liggen voor een volgende 7 oktober.
Dus
er zijn gewoon documenten gevonden waarbij heel duidelijk is aangetoond dat ze weer volop bezig zijn om dit soort acties te willen plegen en dat plannen.
Ja.
Bovendien hebben ze weer veel jonge mannen tot Hamas-soldaten aangesteld.
Ja.
Bovendien beginnen er alweer wapens op de een of andere manier de Gazastrook binnen te komen. Bovendien zijn ze van de gegijzelden die zijn vrijgekomen, is ook duidelijk geworden dat ze nu weer doorgaan met het repareren en opbouwen van die ondergrondse tunnels.
Ja.
Met andere woorden, hun hele doel en hun hele bedoelingen met het de heerschappij voeren in de Gazastrook is totaal niet veranderd.
Ja.
En Israël zegt gewoon van ja, het spijt ons, we gaan dit niet nog een keer laten gebeuren. Dat er weer een enorme militaire uitvalbasis wordt gecreëerd, waardoor wij zelf als land en onze inwoners bedreigd worden.
Ja. Nu, in Israël is niet iedereen blij met de stap van Israël om de bombardementen en de grondinvasie weer te hervatten. Ook onder andere bij families van gegijzelden is er oneenigheid over het al dan niet voortzetten van het geweld. Een aantal familieleden die zegt van nou, de overheid heeft door deze aanvallen gekozen om de levens van onze familieleden op het spel te zetten. Aan de andere kant is er een andere groep, ook familieleden van gegijzelden, die zeggen van dat het de enige manier is om de gegijzelden terug te krijgen. Snap je die gedachte dat het en dit is, maar ook dat?
Ja, dat snap ik heel goed. Ja. Als je dit zo verwoordt, dan denk ik, dat is natuurlijk ook een duivels dilemma.
Mm-hmm.
Dat is kiezen tussen twee kwaden. Dat
ja.
is, ik snap ook heel goed de familieleden van de gegijzelden die nog vastzitten. En dat die zeggen van ja, wat gaat er dan met onze dierbaren gebeuren? En,
ja.
Ja, en ook dat anderen dan zeggen van ja, maar misschien is dit dan juist wel de weg. Ja, dat snap ik.
Ja.
En ik weet er ook niet precies.
Het is
precies,
ook moeilijk om daar zelf te zeggen van dit is de juiste oplossing.
Dat zou ik ook niet precies weten. Nee. Nee. Maar politiek gezien snap ik wel waarom de regering van Israël zegt van wij gaan niet stoppen totdat Hamas echt verdwenen is uit de Gazastrook.
Ja, nu bij de bombardementen van de afgelopen dagen zijn er tot nu toe 400 mensen omgekomen. Dat meldt in ieder geval de Gazaanse autoriteiten, dus onder bestuur van Hamas. Tegelijkertijd zijn er ook veel gewonden die nog overlijden vanwege het ontbreken van medische hulp. Aan de andere kant zegt Israël van ja, wij richten ons uitsluitend op Hamas-doelen. En we hebben ook een heel aantal Hamas-kopstukken uitgeschakeld. Maar tegelijkertijd hebben we dus over 400 doden. Kan Israël dat wel verantwoorden?
Ja, maar ik vind, de mainstream media, veel gevestigde media, die nemen dit soort berichten klakkeloos over.
Mm-hmm. Van die 400 doden?
Ja, dat er inderdaad op één dag zelfs 400 doden gelijk zijn. Ik hoorde het volgens mij dinsdagavond al bij de NOS op, met het oog op morgen, toen ik terugkwam van een spreekbeurt. Maar dat is gewoon wat Hamas zegt.
Mm-hmm.
Dat komt van het
ministerie van Gezondheid.
Ja, ministerie van Gezondheid van Hamas. Maar die brengen dat soort berichten naar buiten. Dat is natuurlijk al veel langer aan de orde dat ze van alles naar buiten brengen.
Mm.
Maar dat is ook een tactiek van deze organisatie om Israël in een kwaad daglicht te zetten. En er is vaak gebleken dat die cijfers helemaal niet klopten.
Ja.
Maar ik vind het dus, kijk, we weten niet wat ervan klopt. Het kan best zijn dat er veel doden zijn gevallen.
Mm.
Maar dat het gewoon wordt overgenomen zonder dat er duidelijk bij wordt gezegd van dit is wat Hamas zegt. Dat het gewoon gesteld wordt, dat vind ik heel kwalijk.
Maar het is wel duidelijk dat er veel leed is daar.
Ja, dat is ook verschrikkelijk.
Ja.
Dat is natuurlijk ook. Maar de intentie, de intentie van Israël is niet om onschuldige burgers te doden.
Hebben ze ook aangegeven dat ze juist kopstukken van Hamas hebben uitgezet.
Ja, en je moet een oorlog niet beoordelen op het aantal slachtoffers dat er vallen.
Nee?
Nee, je moet een oorlog beoordelen op de intentie waarmee gestreden wordt.
Mm-hmm.
De bedoeling van waarom er wapens gebruikt worden.
Ja, hoe erg het leed ook is.
Ja, natuurlijk moet je alles doen om onschuldige doden te voorkomen. Maar in mijn optiek doet Israël dat ook.
Ja.
Maar dat wordt natuurlijk helemaal. Ja, Israël wordt zo negatief beschilderd. Mm-hmm. En er is zoveel kritiek op Israël. En ik vind dat Israël gewoon gedemoniseerd wordt heel vaak.
Mm-hmm.
Ik vind het bijvoorbeeld ook buitengewoon verbazingwekkend dat zelfs toen, dat is nu bijna 2 weken geleden, dat in Syrië, dat er naar buiten kwam, dat daar vielen werkelijk honderden, zelfs duizenden doden zijn daar de afgelopen 2 weken gevallen.
Ja.
Ik heb verschillende cijfers gelezen, minstens 1200.
Hebben we het in de uitzending van vorige week
Ja, maar misschien zijn het wel 4000 of zo. Weet je wel, en dan vallen er in één dag sowieso vele, vele honderden doden. Mm. En dan hoor je bij sommige media in Nederland dat vanwege een aanval van Israël in Gaza, dat er 10 mensen zijn gestorven.
Mm.
Maar die aandacht voor Die doden die vallen door dezelfde vijanden die Israël heeft. Mm. Weet je wel, de vijanden van Israël zijn ook de vijanden van de moslims.
Ja.
De vijanden van Israël zijn ook de vijanden van de christenen.
Maar dat neemt toch niet weg dat het leed in Gaza er ook echt is. Ook al is het er op een andere plek ook, namelijk in Syrië. En ook al doet de media daar wat minder bericht over.
Nou, maar kijk, die doden die vallen in Syrië, dat is genocide. Mm. Want die mensen worden gedood omdat ze Alawiet zijn, of omdat ze christen of druus of koerd zijn. En alleen maar omdat ze niet Soenitische moslims zijn, worden ze gedood. En dat is wat Hamas wil. Ze willen Joden en christenen en Israëli's willen ze doden. Ja. Dat is genocide. Maar wat Israël doet, is strijden tegen dit soort genocidale organisaties.
En dat is het grote verschil.
Die dit willen doen. En dan wordt Israël beschuldigd van genocide. Door alsmaar te hameren op alle burgerslachtoffers die daarbij vallen.
Het volgende. Israël die eist de wederopbouw van Gaza zonder Hamas in het zadel. Dus dat Hamas niet meer de Gazastrook bestuurt. Denk je dat er een andere mogelijkheid is om Hamas van hun plek te krijgen zonder dat er oorlog zou gevoerd worden?
Ja, dat is een diplomatieke weg. Ik vind het een moeilijke vraag.
Ja.
Ik begrijp dat Israël oorlog voert tegen Hamas. En volgens internationaal recht is een overheid van een land verplicht om oorlog te voeren tegen machten of krachten of organisaties die de eigen bevolking ernstig bedreigen.
Ja.
Nou, dat is wat er aan de hand is.
Ja.
De bevolking van Israël wordt ernstig bedreigd door Hamas en consorten. Dus dat Israël oorlog voert tegen Hamas is te begrijpen.
Mm-hmm. De vraag is of ze een andere optie hebben.
Ja, een andere optie. Nou, weet je, ik sprak laatst met een Iraanse vrouw. Mm. En eigenlijk is de situatie in Gaza te vergelijken met de situatie in Iran. Want de Ayatollahs hebben een coup gepleegd in Iran. Ja. En verreweg de meeste Iraniërs, die zijn absoluut niet blij met het regime in Iran. En de meeste Iraniërs zijn zelfs pro-Israël. Dus je moet echt een onderscheid maken tussen de bevolking van Iran
en de overheid,
en de moela's, de religieuze leiders, de Ayatollahs die de macht hebben genomen in Iran. Mm-hmm.
En dat maar is net zo in Gaza?
Ja, ik denk dat in feite heeft Hamas een coup gepleegd in Gaza. Er wordt wel gesproken over verkiezingen in 2007, maar het is in feite een coup geweest.
Ja.
En er is absoluut geen vrijheid in Gaza, net als dat er absoluut geen vrijheid in Iran is. En er worden elke dag mensen geëxecuteerd in Iran. Er worden ook heel veel ontvoeringen gepleegd door het Iraanse regime. Dus wat Hamas heeft gedaan met Israëli's, doet de Iraanse regering al heel lang met de eigen bevolking. En met mensen uit de hele wereld. Hè. Er worden ook andere Iraanse dissidenten ontvoerd en gaan zo maar door. Maar deze Iraanse vrouw zei tegen mij, het enige wat de situatie echt kan veranderen is het geloof. En toen noemde ze het joods-christelijke geloof. En dat is wel even waar ik aan moet denken met jouw vraag van, is er een andere weg waar langs misschien de situatie in Gaza zou kunnen veranderen? Er komen veel Iraniërs tot geloof. Er komen ook veel moslims tot geloof in God, in de God van de Bijbel en in de Heer Jezus. Ja, als dat op grote schaal gebeurt, dan zal er echt wat veranderen. Misschien zou er ook wel een revolutie kunnen plaatsvinden in Gaza. Maar de strongholds, weet je, de grip van Hamas op Gaza en op de bevolking is nog zo sterk. Ik hoor verschillende geluiden trouwens over hoeveel van de bevolking van Gaza nou echt pro-Hamas is. Mm. Kijk, ze kunnen dat niet zeggen voor de camera dat ze tegen Hamas zijn. Maar soms,
inderdaad.
Er kwam laatst een bericht naar buiten dat nog maar 5% van de bevolking van Gaza zou kiezen voor Hamas bij verkiezingen. Maar aan de andere kant hoor ik, iedereen in Gaza is eigenlijk Hamas. Weet je, daar hoor je hele verschillende dingen over.
Hele dubbele geluiden.
Ja, ik weet echt niet wat ik daarvan moet denken. Nee. Maar je zou je natuurlijk kunnen voorstellen dat op een gegeven moment ook er heel veel mensen in Gaza compleet fed up zijn met Hamas.
Ja.
En dat er toch een of andere revolutie ontstaat.
Ja.
Nou, dat zou heel mooi zijn. Maar lijkt wel een beetje een utopie.
Ja, in Nederland zijn christenen weten ook niet altijd zo goed hoe ze over al deze dingen moeten denken. Over Israël, over de Palestijnen, over het lijden in Gaza. We merken ook dat heel veel gemeentes, sommigen daar helemaal geen moeite mee hebben om te spreken over Israël. En die ook bidden voor Israël. Maar andere gemeentes die vinden het toch een beetje een heet hangijzer. En toch een beetje lastig, hè? Begrijp je die verlegenheid van mensen, van christenen?
Ja, ergens een heel klein beetje wel, maar grotendeels niet. Ik begrijp het grotendeels niet.
Vertel.
Nou, de hele Bijbel gaat over Israël. Je kunt niet in de Bijbel lezen zonder je in Israël te bevinden.
Mm.
Of te midden van het volk van Israël te bevinden. Als je... Als je de eerste 5 boeken van de Bijbel leest, vanaf Genesis 12, gaat het over de geschiedenis van Abraham, Isaac, Jacob, ja. Israël. Dus je leest die eerste 5 boeken en je bevindt je te midden van dat volk.
Ja, dus je kunt je niet loskoppelen.
En daarna gaat de hele Bijbel over wat er allemaal in dat land is gebeurd. En wat er toen het volk in ballingschap was en toen ze weer terugkwamen in het land. Maar alles speelt zich af. Alles wat we in de Bijbel lezen gaat over dat volk en dat land. En de stad Jeruzalem. Ja. En de Bijbel gaat dus niet over christenen of over de kerk. En wij openen die Bijbel dag in dag uit. En elke zondag op de kansel wordt die Bijbel geopend. En bovendien is de hele wereld bezig met dat superkleine landje. En er gaat geen dag voorbij of Israël is in het wereldnieuws. En dan zouden wij in de kerk alleen maar praten over ons geloof als christenen. Dat gaat er bij mij gewoon niet in.
Nee. Dus... Nu geef jij vaak lezingen in het land, ook over Israël en zo. Krijg je dan vaak vragen van christenen hierover? Wat ze er nou mee moeten? Want kijk, je schetst mooi van de Bijbel gaat helemaal over Israël, over het land, over het volk. Maar goed, dan heb je ook nog de situatie nu met het conflict tussen de Gazanen of tussen Hamas en Israël. En dat is toch ook weer een heel ander verhaal. Krijg je daar veel vragen over?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja. En mensen zeggen ook vaak van wij willen gewoon, we willen niet de politiek standpunt innemen. Dat snap ik ook wel. En,
wat is de vraag die je het vaakst krijgt?
Oh, daar moet ik even over nadenken. Vraag die ik het vaakste krijg. Nou, toch wel, wat toch wel vaak wordt genoemd is van ik vind wel dat we iets met het volk hebben, het volk Israël en met het Joodse geloof, want het christelijke geloof komt uit het Joodse geloof voort. Maar dat land, daar willen we helemaal afblijven.
Ja, wat zeg je dan?
Ja, dan zeg ik zeg vaak van ten eerste, het allereerste waar de Heere God over begint, als hij tot Abraham begint te spreken, noemt hij dat land. Genesis 12 vers 1, ga uit het land van je voorvaderen naar het land dat ik je wijzen zal. Mm-hmm. Dus de Heere God begint als eerste over dat land. Als je het boek Genesis leest, dan is het niet een paar keer dat de Heere God over dat land begint, maar minstens 15 tot 20 keer spreekt God zelf naar Abraham, Isaac en Jacob
over het land.
Over het land. De Heere zelf komt er elke keer weer op terug.
Ja.
En bovendien is de Bijbel heel duidelijk dat dat zijn eeuwige verbond met dit volk is. Dat hij aan hen dit land geeft. Dus dat land staat zeer centraal in de hele Bijbelse geschiedenis. Mm-hmm. En wat de Bijbel zegt. Dus dan zeg ik, je kunt niet zeggen van we hebben wel wat met het volk, maar dat land dat kan ons gestolen worden. Of daar zeggen we niks over.
Nee.
In de tweede plaats zeg ik wel eens van je kunt bijvoorbeeld denken dat mensen zeggen, ik ben echt voor het Nederlandse volk. Ik gun het Nederlandse volk het beste. Ik heb respect voor wie ze zijn. En ik hoop dat ze gezegend worden. Maar ik vind niet dat ze een eigen land mogen hebben. Hmm. Dat is toch raar? Dat zeg je toch niet?
Ja, maar moet je dan als christen, als je Israël een warm hart toedraagt, betekent dat dan per se dat je de politiek van Israël en de staat Israël moet supporten?
Nou ja, natuurlijk mag je verschillen van mening met wat de huidige regeringsleiders in Israël doen. Ja. En daar is in Israël zelf ook heel veel verschil van mening over. En we zijn het niet eens. Je hoeft niet eens te zijn met alles wat de Israëlische regering nu doet. Daar gaat het ook niet om.
Maar waar gaat het dan wel?
Wat was ook je vraag daarvoor?
Ja, als je als christen dus een warm hart voor Israël hebt, moet je dan per se de staat Israël supporten?
Oh ja, ja. Ja, en mensen inderdaad zeggen dan ook van die staat, hè? Dus de staat Israël is dan iets seculiers of helemaal niet van God of helemaal niet de bedoeling dat we over dat soort dingen gaan praten. Inderdaad, dat wordt wel heel veel gezegd. Ja. Maar dan denk ik, de staat Israël is gewoon, waar staat dat voor? Dat staat voor dat het volk weer soevereiniteit in eigen land heeft gekregen. Dat is de staat Israël.
Ja.
Een thuisland voor de Joden. Dat Zionisme is dat de beweging die op gang kwam, die zei, er moet weer een thuisland voor het Joodse volk komen in het land waar ze vandaan komen.
En
waar ze hun geschiedenis van duizenden jaren hebben. Dus Zionisme is niks anders dan, er moet een land voor het Joodse volk komen.
Ja.
En dat is de staat Israël.
En dat betekent dus niet per se dat je staat te juichen als christen bij elk besluit wat de Israëlische regering zou nemen.
Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, maar ik vind wel dat, persoonlijk, ik ben echt van mening dat het ontstaan van de staat Israël, dat dat wel degelijk te maken heeft met wat de Bijbel zegt over wat er zou gaan gebeuren.
Ja. Wat is de kern van het gesprek wat we als christenen in de kerk moeten hebben als het gaat over Israël?
Ja, dat, kijk, de Bijbel zegt dat God echt radicaal gaat ingrijpen in de geschiedenis van deze wereld. dat er echt een andere tijd zal gaan komen in deze wereld. Ik vind dat we als christenen veel meer oog moeten krijgen voor wat de Bijbel zegt over de toekomst van deze wereld. Dan alleen maar dat, alsof de Bijbel zegt niet alleen maar iets over het zijn in de hemel als we sterven straks. Maar Jezus bracht het evangelie van het koninkrijk. Hij sprak altijd over het koninkrijk en dat koninkrijk van God gaat op aarde komen. En dat is de kern van, er gaat een tijd komen dat er niet meer zoveel haat zal zijn. Dat er niet meer zoveel geweld zal plaatsvinden. Dat er niet meer zoveel onschuldig bloed vergoten zal worden. Er gaat een tijd komen dat staat in Jesaja 2, dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren. Dat militair wapentuig zal worden omgebouwd tot agrarisch gereedschap om de aarde te bewerken.
Ja. En
er gaat echt een rijk van vrede en gerechtigheid komen. De liefde zal overwinnen over de haat. Het goede zal overwinnen over het kwade. Het licht zal de duisternis gaan verdrijven in deze wereld. Dat is het goede nieuws. Het koninkrijk gaat komen en de Messias zal dat bewerkstelligen.
Ja.
En dat gaat niet komen buiten Israël om. En daarom moeten we over Israël nadenken.
Maar welke rol speelt Israël dan in dat toekomstperspectief wat je nu schetst?
Ja, dus de Bijbel zegt dat Jeruzalem zal worden als een brandende fakkel in de duisternis. Het heil van Jeruzalem, er zal heil, genezing, redding komen vanuit Jeruzalem.
Ja.
De gerechtigheid van Jeruzalem zal als een lichtglans in deze wereld worden. Dus dat heil dat gaat komen in deze wereld heeft alles te maken met die stad Jeruzalem. Daarom zie je ook die strijd om Jeruzalem. Daarom zie je ook die onverklaarbare bemoeienis van allerlei partijen in de wereld met dat superkleine landje en vooral met die stad.
Ja.
Maar dat is omdat God bijzondere plannen heeft met die stad en omdat de Messias, de Heer Jezus, terug gaat komen. Zijn voeten zullen op de Olijfberg staan. En dan gaat er een hele andere tijd komen. En dat gaat komen. En daarom Israël.
En je beschrijft hoe dat ook in de Bijbel geschreven staat. Hè? Dat er tegenstand tegen Israël zal komen steeds meer. En dat God op een gegeven moment zelf gaat ingrijpen. Denk je dat er op dit moment vrede mogelijk is, menselijkerwijs, zonder het ingrijpen van God?
Nou, op kleine schaal wel.
Mm-hmm.
Ik vind wel dat er eigenlijk ook wel successen zijn geboekt de afgelopen jaren. Want we zien namelijk in het Midden-Oosten dat er toch wel eigenlijk steeds meer landen en partijen zijn die Israël erkennen en die normalisatie willen van de betrekkingen met Israël.
Uitbreiding van de Abraham-akkoorden.
Ja, de Abraham-akkoorden. Ja. En ook, nou ja, het is niet ondenkbaar dat dat met Saoedi-Arabië ook zal gebeuren. Er zijn de laatste tijd zelfs geluiden die zeggen misschien dat er wel echt tevreden met Libanon zou kunnen komen. Nu Hezbollah daar grotendeels weg is.
Maar je zegt vrede dus op kleine schaal kan, maar
ja, ik denk wel dat er gewoon in de politieke situatie misschien best wel hele mooie dingen zouden kunnen gebeuren de komende tijd. Maar uiteindelijk als we het hebben over echte vrede en echte liefde in het hart en gewoon dat al die dat kwaad en die vijandschap en al die partijschappen dat echt zal verdwijnen. Ja, dat is alleen als de Heer zal komen.
Ja.
Zoals Willem Ouweneel die in de taxi zat in Jeruzalem en die Arabische taxichauffeur die tegen hem zei van en hij sprak dus met hem over de hele situatie. Dat bleek een christen te zijn en die zei only Jesus can solve the problem. En dat vind ik, dat is gewoon belangrijk om te blijven beseffen als de Heer komt.
Ik ga je zo vragen om een gedeelte uit de Bijbel te lezen. Maar mijn laatste vraag voor het einde van de uitzending is eigenlijk deze. Hoe kunnen we op dit moment bidden voor Israël en voor de mensen in Gaza, nu de strijd weer is opgeleid?
Nou, ik ben eigenlijk bang dat het anti-Zionisme en ook het antisemitisme ook weer opnieuw zal oplaaien.
Mm-hmm.
We hadden het net even over die Syrisch-Libanese dame die de afgelopen dagen geweest is, of vorige week geweest is, op de universiteit in Nederland.
En ook in onze uitzending.
Ja, een bijzondere uitzending. Mm-hmm. Maar dan denk ik, dit soort manifestaties en dit soort dingen zullen waarschijnlijk weer overal opduiken. En dan denk ik, laten we bidden om bescherming. Laten we bidden voor het Joodse volk, voor Joden wereldwijd ook in Nederland en in Europa. Laten we bidden om bescherming van het land. Laten we bidden om wijsheid voor de regering. Laten we bidden om eenheid ook in Israël. Dat niet Israël door innerlijke verdeeldheid erg beschadigd zal worden. Of dat er echt grote spanningen ontstaan binnen Israël zelf. Laten we bidden voor de gijzelaars.
Mm-hmm.
Laten we bidden dat ook de vijanden van Israël ja, van hun, de bedwelming waarmee ze bedwelmd zijn, bevrijd zullen worden. Ja, die bedwelming is ook weer voor zich natuurlijk. Hè. Ik bedoel, degene die Jeruzalem willen nemen, zullen bedwelmd raken. Nou, dat zie je gewoon. Ze zijn helemaal bedwelmd met een cultuur van de dood, met een verheerlijken van de dood. Maar laten we ook bidden voor de vijanden van Israël dat ze tot inkeer mogen komen. Ja. Dat kan. Hè. Er zijn ook vroegere Hamas-leden die nu gewoon een heel andere taal spreken.
Ja, welk gedeelte ga je met ons?
Ja, dat sluit ook wel hierbij aan, bij wat ik net heb gezegd. En ik moest denken aan Jesaja 25. Oh, sorry. Waar staat dat de Heere van de legermachten, dus de Heere van de hemelse legers is dat, de God die regeert, de God die op de troon zit, zal op deze berg, en dat is Jeruzalem, dat is de berg Sion, zal hij voor alle volken een feestmaal aanrichten. Maar dan staat er ook, hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is. En de bedekking waarmee de naties bedekt zijn. Nou, dat vind ik heel, heel hoopgevend. Hè? Dus uiteindelijk hebben we echt goed nieuws voor deze wereld. We hebben goed nieuws en een hele hoopvolle boodschap. En een heel hoopvol perspectief voor de toekomst. Dat nu nog gaan de volkeren woedend tekeer tegen de Heer en zijn gezalfde. En nu nog zijn al die antichristelijke machten zo duidelijk aanwezig. En die roeren zich enorm. Maar er gaat een tijd komen dat ook de volkeren, dat die bedekking en die versluiering en die bedwelming van het verstand, dat de Heer dat zal verslinden. Ja. Dus de Heer gaat een einde maken aan de vijandschap jegens Israël en het Joodse volk. En er gaat echt een andere tijd komen.
Daar kijken we naar uit. Ja. Wil je met ons bidden?
Ja. Heer, we danken u dat u ook gebeden verhoort. Dat als we uw naam aanroepen, dat we ook ervaren dat u antwoord, Heer, dat verdienen we helemaal niet. Maar u bent zo genadig en zo mild en royaal naar ons toe. Dank u wel dat we in uw woord mogen lezen over uw plan. Dat het koninkrijk gaat komen, dat u zult terugkomen, Heer Jezus. Daar bidden we om, kom spoedig, Heer Jezus. Laat uw koninkrijk spoedig komen zoals het in de hemel is, ook op de aarde. In dat perspectief bidden we voor Israël, we bidden voor de stad Jeruzalem, we bidden Jeruzalem vrede toe, we bidden voor het Joodse volk. Heren, voor alle Israëli's willen we bidden. We bidden voor dat Hamas echt overwonnen mag worden en helemaal zal verdwijnen uit Gaza. En dat deze bloeddorstige vijanden echt ten onder zullen gaan. We bidden ook dat u daarin uw toorn wilt laten zien. En Heer, dat er ook echt een einde mag komen aan deze terreur en deze verschrikkelijke manier van denken en opereren. Wilt u Israël zegenen in de strijd tegen vijanden en wilt u geven dat er spoedig vrede mag komen. Heer, we bidden u voor onszelf, we bidden u voor de kerk, voor alle gemeenten en kerken waar we bij horen. Als we ook hebben gesproken over hoe het in de kerken is, dan bidden we voor de geest van wijsheid en openbaring. Dat we uw woord mogen begrijpen, dat we ook zullen begrijpen wat uw woord zegt over Israël en over Jeruzalem. En dat we vooral ook ons, Heren, zullen verblijden in het goede nieuws van uw liefde voor een wereld in nood en het goede nieuws van het koninkrijk. Zegen zo ons allemaal, dat bidden we in Jezus' naam. Amen.
Oscar, dank voor jouw komst. U thuis ook, bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. Als u nog belangstelling hebt voor het boek dat dominee Oscar Lohuis een tijdje geleden heeft geschreven. Het boek heet 30 misverstanden over Israël en is te verkrijgen via israelwinkel.nl. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.